Gemeente, wij zingen na de verkondiging uit Psalm 56 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Vrijheid is altijd een aangevochten zaak. Door opmerkingen van mensen, vrees voor mensen, angst voor mensen, gaat het over in deze psalm. En de dichter die valt dan terug op wat God heeft gedaan, wat hij heeft gezegd en beloofd. En daar roemt hij in, daar verheugt hij zich over. 56, 2 en 5 als antwoord op de preek. Geestelijke vrijheid is het thema voor deze middag. We denken na over de beide gedeeltes die we hebben gelezen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, herkent u dat? Je zit in de dienst, je wordt geraakt door een psalm of een lied. En ontstaat een verlangen om met je handen in de lucht te staan en de Heere te prijzen. Maar je doet het niet. De mensen zullen wel niet denken. Je wordt geraakt door de preek. Je bent er vol van en bij het koffiedrinken zou je er met de mensen gelijk wel over willen praten. Je hart is er zo vol van, hoe goed de Heere God is. En je komt bij een tafeltje en het komt er maar niet van. Er komt geen woord uit je mond. Je zou naar de dienst wel gebed willen vragen voor jezelf of voor iemand anders uit je gezin. Maar toch zet je de stap niet, want iedereen ziet dat jij straks naar het gebedsteam gaat en straks vragen ze nog aan je waarom je gebed vroeg. En ja, dat wil je eigenlijk niet met anderen delen en je besluit het maar voor jezelf te houden en die stap niet te zetten. Het is avondmaal, je bent niet gewend om aan te gaan, maar er ontstaat wel een sterk verlangen. Je voelt dat de Heer Jezus aan je trekt. Maar je moet dan denken aan een zinnetje van je ouders. Daar in die kerk gaat iedereen maar zomaar aan. En je doet het niet, je blijft zitten. Wordt in de dienst geraakt. God heeft iets tegen je gezegd en je denkt, zodra ik thuis ben, ga ik die dominee eens een reactie sturen, een mailtje. En je komt thuis en je wilt eraan beginnen, maar je denkt, ach ja, hij heeft een vast druk en hij ziet je wel aankomen. En je doet het niet. Je zit op een bijbelkring en je hebt een fijn gesprek met elkaar en iemand deelt iets. En je zou op dat moment, dat raakt, je zou wel op willen staan om naar die broeder of zuster toe te gaan, hand op de schouder te leggen en voor die persoon te bidden. Zomaar spontaan, maar je doet het niet. De anderen zullen dat wel gek vinden. Je collega op het werk vertelt iets over haar gezin en kinderen. En op dat moment denk je van, zou je iets willen zeggen over wat jij van de Heere God hebt geleerd? Maar je doet het niet. Ze zal er toch wel niet voor openstaan, denk je bij jezelf. Schroom, verlegenheid, mensenvrees, gewoonte, allemaal dingen die ons kunnen belemmeren. En misschien kunt u allerlei voorbeelden zelf nog wel aangeven. Of jij van iets wat op school of op de universiteit gebeurde. Allemaal dingen die je kunnen belemmeren om niet die stap te zetten. Om niet in de vrijheid te gaan staan. En dan horen vanmiddag de apostel Paulus zeggen, Galaten 5, sta dan broeders en zusters in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. En hij doet een appel, een oproep om in de vrijheid te gaan staan. Om niet bang te zijn voor mensen, voor wat mensen vinden of tegen je zeggen. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Het feit dat de apostel Paulus daar nu zoveel nadruk op legt en een appel doet, geeft wel aan dat het in de praktijk toch niet zo eenvoudig is. En voor de apostel Paulus, als je die gelaten brief verder eens wat door zou lezen, is geestelijke vrijheid het belangrijke thema voor hem. Het komt bijna in alle hoofdstukken weer terug. In vers 4, dit hoofdstuk, we volgen zo een beetje Paulus in deze gelaten brief, in het vierde vers gaat het ook weer. Gaat het over de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben. Voor Paulus was dat een geweldig bevrijdende ontdekking. Die vrijheid wordt aangevochten, want er komen ook mensen om te bespioneren. Wat Paulus allemaal wel niet verkondigt. Maar voor Paulus is die vrijheid een geweldig heilsfeit. De vrijheid die we in Christus hebben, daar zou je eens een dikke streep onder moeten zetten. Het was de vrucht van het geloof. Toen Paulus die ontmoeting had met de Heer Jezus, toen de geest zijn ogen opende, ontdekte hij dat hij door de Heer Jezus werd vrijgemaakt van de macht van de zonde, vrij van de wet, vrij van het eeuwige moeten. Vrij van de afgoden, vrij van het verleden. En iedereen die in de Heer Jezus ging geloven, kwam in die vrijheid te staan. Hij werd losgemaakt van het verleden, kreeg een nieuwe identiteit. Ze mochten zich kinderen van de Vader noemen, leven onder een open hemel. Paulus had het in zijn eigen leven ervaren, hoe die falikant tegen de Heere God inging, maar hoe Heer Jezus hoofdstuk 1 zijn zoon in hem openbaarde en die ontmoeting veranderde zijn leven. Hij is door de Heere God in de vrijheid gezet. En dat is de grote boodschap van Paulus in deze brief. Maar die vrijheid, die wordt aangevochten. Hij spreekt over mensen die hem bespioneren. En ik wil even iets daarover uitleggen, over de achtergrond van dit hoofdstuk. Twee dingen zijn belangrijk om te weten. In het vorige hoofdstuk heeft Paulus verteld over zijn bekering. Over God die zijn behaagde zijn zoon in hem te openbaren. Dat gaat over die ontmoeting op weg naar Damascus. Hij ging om Joodse mensen die in de Heer Jezus waren gaan geloven te vervolgen. Hij moest niets van die sekte hebben. En die ontmoeting met de Heer Jezus op die weg heeft zijn leven radicaal veranderd. En dan in Damascus is daar die discipel Ananias. Die heeft voor de apostel Paulus gebeden. Heeft hem de handen opgelegd, voor Paulus gebeden om vervulling met de Heilige Geest. Hij heeft gebeden om genezing en die blindheid van 3 dagen die Paulus had, werd instant genezen. God had het gebed verhoord. En als Paulus dan, als de schellen van zijn ogen vallen, dan hebben we in het eerste hoofdstuk gelezen, dan gaat hij 3 jaar naar Arabië. En 3 jaar in Arabië is Paulus geweest, hij is 3 jaar in de woestijn geweest. Dat is een streek ten zuidoosten van Damascus. Voordat Paulus is gaan rondtrekken, voordat Paulus over het evangelie is verkondigd, heeft hij 3 jaar in de afzondering gezeten, in de woestijn. 3 jaar, net als alle andere apostelen, die 3 jaar met de Heer Jezus hadden opgetrokken. In hoofdstuk 1, vers 12 zegt hij: wat ik weet en preek heb ik niet van een mens ontvangen of geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Wat is daar in die 3 jaar gebeurd? Paulus heeft in die woestijnperiode van 3 jaar een discipelschapscursus gehad van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft aan apostel Paulus alles verteld wat hij in die 3 jaar aan de apostelen had geleerd. Hij heeft persoonlijk onderwijs van de Heer Jezus ontvangen. Het hele evangelie. En die periode van 3 jaar in Arabië is voor Paulus zo belangrijk geweest dat hij daar 40 jaar op kon teren. Het hele evangelie. Alles wat hij moest geloven en verkondigen. Hij is hier naar een theologisch seminarie geweest, hoewel hij veel had geleerd van de Torah. Maar hij is door de Heer Jezus persoonlijk onderwezen. Het hele evangelie. En weet u wat zo opvallend is? Dat de Heer Jezus daar in de woestijn Paulus ook alles verteld heeft over, geef maar een voorbeeld, over het avondmaal. Dat zou je niet verwachten, maar in 1 Korinthe 11 lezen we daarover. Dat Paulus zegt, wat ik van de Heere heb ontvangen, dat heb ik u ook overgegeven. Dat in de nacht waar de Heer Jezus werd verraden, dat hij het brood nam en het brak en het deelde, mijn lichaam voor u. Wat ik van de Heer Jezus heb ontvangen, dat heb ik aan jullie overgegeven, schrijft hij in 1 Korinthe 11. Zelfs alle ins en outs van het avondmaal heeft Paulus van de Heer ontvangen. En na die 3 jaar, als zijn toerustingscursus klaar is, gaat hij dan naar Jeruzalem. Een kort bezoek en dan gaat Paulus weer op pad. Dan verkondigt hij 14 jaar lang het evangelie na zijn bekering. En dan gaat hij nog een keer naar Jeruzalem. En dan zijn we bij hoofdstuk 2 om aan de leiders daar, de grondleggers van de gemeente, te vertellen het evangelie dat hij van de Heer Jezus had ontvangen en wat hij al 14 jaar lang had verkondigd. En dat was nodig. Dus hij was door de Heer Jezus zelf onderwezen, het eerste punt. En het tweede punt, waarom gaat hij nou naar Jeruzalem toe? Omdat er ook dwaalleraars zijn. In het voetspoor van apostel Paulus, dat zagen we ook in de eerste preek, kwamen mensen die de apostel bekritiseerden. Want zij vonden dat apostel Paulus zich veel te vrij, veel te loyaal naar de heidenen opstelde. Ze hoefden zich niet eens te laten besnijden. Ze hoefden al die reinheidswetten die met het eten te maken hebben, dat kosher eten en zo, niet te houden. Alleen door het geloof mochten zij bij dat volk van God horen. Maar gaat dat niet te ver, Paulus, zeiden ze. Zo zijn we het vroeger toch niet gewend. Want er was altijd, dat weten we, een enorme kloof geweest tussen de heidenen en het Joodse volk. Daar stond die grote barrière van de wetten van God en de besnijdenis. Israël was een heilig volk, afgezonderd. En nu is Christus gekomen in de daad. Maar Paulus, dat betekent toch niet dat al die dingen van vroeger niet meer belangrijk zullen zijn. Je kunt toch al die oude tradities die God notabene heeft gegeven niet zomaar overboord zetten, Paulus. Dat is toch een evangelie light. Dat is toch veel te vrij. Christus heeft ons met God verzoend, ja. Maar om nou zomaar te doen of de heidenen bij het volk van God kunnen horen, dat ging hun veel te ver. En het kwam ook zo dichtbij. Mensen bij je in de straat die je vroeger moest mijden, die konden zomaar je broer of zuster worden in het geloof. Ze vonden Paulus te vrij. We moeten ons aan de wet en de traditie houden. Mensen moeten zich laten besnijden. En ze beriepen zich op de apostel in Jeruzalem. Paulus, dat kun je nu wel zeggen, maar de apostel in Jeruzalem leren een andere evangelie. Nou, je voelt, dan wordt het spannend. Want wat is dan waar? Het evangelie dat de Heer Jezus aan Paulus heeft gegeven, wat hij verkondigt, met de consequenties allemaal, of dat wat Jacobus, Petrus en Johannes in Jeruzalem leren? En dan, hoofdstuk 2, vers 2, gaat Paulus naar Jeruzalem toe en het staat dat hij gaat op grond van een openbaring. Dat wil dus zeggen dat de Heere God tegen Paulus zegt: nu is het de tijd om naar Jeruzalem te gaan. En Paulus gaat naar de moedergemeente, naar de apostelen van het eerste uur, vers 9, Jacobus, Petrus en Johannes. En hij zoekt antwoord op die vraag: wat is de kern van het evangelie? Is het geloof in de Heer Jezus voldoende of niet? Of komen daar nog andere voorwaarden bij, de spijswetten en de besnijdenis? Wat maakt de mens nu werkelijk vrij? Wat is de kern van het evangelie? Daarover gaat het in Jeruzalem. En voor Paulus is dat een aangelegen zaak. Hij had zelf de vrijheid van het evangelie ontdekt. Dat de Heer Jezus hem had vrijgemaakt van de wet, van het moeten, van die macht over zijn leven. Vrij van de regels en de tradities. En Paulus denkt daarover verder, hè? Want als er naast het geloof in de Heer Jezus ook nog iets anders komt, besnijdenis, regels, tradities, dan geldt dus niet langer het geloof alleen. En Paulus denkt verder: als je naast het geloof in de Heer Jezus nog andere dingen verplicht gaat stellen, dan is het einde zoek. Want denk zelf mee, want van het een komt het ander. De ene vindt dit belangrijk en de ander vindt dat belangrijk. Ze kunnen allemaal argumenten uit de schrift naar voren halen. De een hamert op de zondekennis die je als nieuwe gelovige zeker moet hebben. Je moet buigen voor de wet, anders kom je nooit tot de volle kennis van Christus. En je moet je aan deze regels houden. En je moet afstand nemen van je niet-gelovige vrienden, want ze kunnen je wegtrekken bij de Heer Jezus vandaan, zegt een ander. Je moet je zus en zo kleden. En zeker op de Sabbat. Zo kun je nog wel doorgaan. Allemaal regels van mensen. En Paulus zegt: lieve mensen, als wij die kant op gaan, dan gaat het fout. Dat bevrijdende van het evangelie raken we dan kwijt. Dan worden mensen opnieuw tot slaaf. Van wetten, regels en tradities van mensen. Dat is het grote gevaar. Je hoort in deze brief Paulus natuurlijk niet zeggen dat de geboden van de Heere God niet belangrijk zouden zijn. Integendeel, De geest wordt met Pinkster uitgestort op het moment dat het Joodse volk de Heere God dankt voor het geschenk van de Tora, de wet. De geest schrijft de wet van God in het hart, maar het gaat om de kernvraag. Die geboden, zijn dat nu een voorwaarde om tot geloof te komen of niet? Nee, zegt Paulus, het is een vrucht. De ouderen onder ons kennen dat wel, dat in de Heidelbergse catechisme, het oude leerboek van de kerk, over de wet wordt gesproken in het kader van de dankbaarheid. Leefregel van de dankbaarheid. Het is een vrucht van het geloof. De Heilige Geest helpt je om naar de geboden te leven. Maar de geboden, de wet, kunnen geen voorwaarden zijn. En voor Paulus, die voorwaarden, dat neemt hij hoog op. Hij ziet in die besnijdenis, in dat kleine teken, wat in een paar minuten gebeurd is, daar ziet hij dus een heel cruciaal punt. Als je daarop toegeeft, dan is het hek van de dam, dan verliezen we de vrijheid in Christus. En daarom stuurt God hem naar Jeruzalem om deze zaak helder te krijgen. En dan vertelt hij, hebben we gelezen aan de apostelen daar, het evangelie dat hij van de Heer Jezus heeft ontvangen en wat hij verkondigt al die jaren lang. 14 jaar ongeveer. En ook al heeft hij het op een onafhankelijke manier ontvangen, ze moeten ermee instemmen dat het geen ander evangelie is. Ze verkondigen hetzelfde evangelie over de vrijheid die we hebben in Christus. En het enige dat de Heere God van Joden en Heidenen vraagt, is geloof. En dat is een vraag die Paulus overal stelt, nodigt hij de mensen uit. En ik mag hem ook aan u en jou vanmiddag stellen. Geloof je in de Heer Jezus? Heb je die keuze gemaakt? Heb je gewonnen gegeven aan hem? Is hij de liefde van je hart geworden? Geloof in de Heer Jezus en je zult behouden, gered worden. Het geloof in de Heer Jezus maakt de mens vrij. Maakt dat je tot je bestemming komt zoals God het heeft bedoeld. Werkelijk vrij. En apostelen reiken Paulus de broederhand van de gemeenschap. En ze staan samen voor dezelfde zaak. En het is wonderlijk. De geest doorbreekt de grenzen. Er komt eenheid. Een prachtig slot van die ontmoeting. Of toch niet? Nou, nee, toch niet. Zo gemakkelijk gaat het blijkbaar niet. In Jeruzalem stemmen ze met elkaar in, maar dan Antiochië. Kijk even mee naar hoofdstuk 2, vers 11 en 14. Diezelfde Petrus die Paulus de hand reikte, zegt, ja, die vrijheid in Christus, geloof in de Heer Jezus is voldoende. Geen andere voorwaarden. Diezelfde Petrus die van de Heere Handelingen 10 een visioen had ontvangen. Weten we het nog, dat laken wat uit de hemel komt met onreine reine dieren, sta op en eet, slacht. Nee, zegt Petrus, ik zal geen onreine dieren eten, dat is niet kosher. En dan klinkt de stem van God, wat God gereinigd heeft, dat mag je eten, mag je niet langer onheilig voor onheilig houden. Petrus heeft dat visioen ontvangen, God heeft de notabene zelf duidelijk gemaakt dat het onderscheid tussen Jood en Heiden voor de Heere God niet langer telt. God heeft de deur van het heil ook naar de heidenen opengezet. Ze mogen erbij horen op grond van het geloof. En Petrus heeft het ervaren toen de geest ook aan Cornelius werd geschonken. En hier in Antiochië gebeurt hetzelfde. Mensen komen tot geloof. Ze waren heiden van huis uit. Ze hadden de afgoden gediend. Maar nu zijn ze broeders en zusters. Nu zitten ze aan dezelfde tafel. En Petrus eet met ze mee. En we vieren samen het avondmaal, omdat er in Christus geen verschil is tussen Jood en Heiden. En dan komt er bezoek. Dan komt er een delegatie uit Jeruzalem. En dan draait Petrus als een blad uit de boom om. En opeens trekt hij zich terug. Dan is hij bang dat de mensen uit Jeruzalem zien dat hij met Heiden aan tafel zit. En hij is zo vers 12 en hij zondert zich af uit vrees, vers 12 aan het slot, voor hen die van de besnijdenis waren. Het is de vrees voor mensen die belemmert dat Petrus in de geestelijke vrijheid staat. Dat wat hij gelooft, dat wat de Heer aan hem heeft geopenbaard, wat hij weet, waar hij amen op zegt, hij durft er niet in te gaan staan vanwege de angst voor mensen, voor wat ze wel niet zullen zeggen. Uit angst voor mensen zet hij de vrijheid op het spel. En dat is eigenlijk een heel spannend gedeelte. Want Paulus die wordt boos. Die spreekt Petrus openlijk tegen. Paulus heeft door hoezeer de zaak van Christus hier op het spel staat. Als het erop aankomt, laat Petrus zijn broeders en zusters uit de heidenen vallen. Uit angst voor mensen. Op dat moment dat hij zich afzondert, laat hij de vrijheid in Christus los. En als je de vrijheid loslaat, word je een gevangene van mensen. Van regels en van inzettingen, van belangen, van wat anderen van je vinden. Die vrijheid die je hebt in het geloof, wordt elke keer weer aangevochten. Door wat mensen zeggen, wat mensen vinden. Dat is nog steeds zo. Misschien herkent u dat wel in uw eigen leven. Ze zullen wel niet van me denken of die stemmetjes die je hoort. Wij vieren vandaag het Pinksterfeest. Het gaat in de preek over de geestelijke vrijheid. Wat kunnen wij van deze geschiedenis meenemen als we straks weer naar huis gaan? Ik wil 2 dingen noemen, 2 geestelijke lessen. Om te kunnen en te durven staan in de geestelijke vrijheid. Om niet toe te geven aan de angst voor mensen. Zijn 2 dingen van groot belang. Die hebben allebei met Pinksteren te maken. Allebei met de Heilige Geest. Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ik zou het zo willen zeggen. Geestelijke vrijheid is een vrucht van de Heilige Geest. En wat doet de Heilige Geest? 2 dingen. Het eerste is dit. Als de Heilige Geest zijn werk doet, dan verbindt hij ons aan de Heer Jezus. Hij zorgt dat de band van het geloof er komt. Dat je hem lief gaat hebben. En daar staat of valt alles mee. Geestelijke vrijheid begint doordat je verbonden bent met de Heer Jezus. En daarom klinkt elke keer weer de vraag, geloof je in de Heer Jezus? Is hij de Heer en Heiland van je leven? En als je er door genade ja op mag zeggen, dan mag je dus leven in de vrijheid. Want je bent door genade het eigendom van de Heer Jezus geworden. Hij heeft je vrijgemaakt, weet je dat nog? Van de macht van de zonde. Toen hij stierf van het kruis, is die macht gebroken. En toen je gewonnen gaf, is die tegenbeweging in je leven gekomen. Hij heeft je verleden voor zijn rekening genomen. En er staat niets meer naar de Heere God toe in de weg. Als je het aan de Heere beleidt, dan heeft de Heer Jezus voor alles rekening genomen, heeft hij meegedragen aan het kruis. De apostel zegt dat je mag leven onder een open hemel. Zo is er dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus zijn, zegt hij. En het enige dat telt, dat leert de Heilige Geest je. Dat er in de hemel iemand is die voor je instaat. En dat is Christus zelf. En de Geest leert je dat op de leerschool van het geloof. Je diepste identiteit in de Heer Jezus gevonden wordt. Wie ik ben, wat ik ben van Hem. Dat mag je door het geloof beamen. Niet wat mensen van je vinden, niet wat ze van je zeggen, niet de regels of de gewoontes of de traditie. Het enige telt, en dat leert de Geest je, dat je van Christus bent. En daarom is het belangrijk om onder de verkondiging te zijn, met het woord bezig te zijn op allerlei manieren. Jezelf te voeden, want de Geest gebruikt dat. Om je daar steeds meer bewust van te maken. Om je steeds meer toe te eigenen wat je in de Heer Jezus mag hebben. Een open hemel, een heiland die voor je instaat. En als er één is die voor je instaat, die ja tegen je hebt gezegd in genade, dan wat mensen ook verder zeggen, dat is dan irrelevant. De Geest verbindt je met de Heer Jezus. En dan het tweede. Wat doet hij nog meer? Hij bestrijdt de angst. Want hoe komt het toch dat wij zo vaak schroom hebben om gehoor te geven wat er in ons hart leeft? Om bij lofprijzing je handen uit in de lucht te steken. Om te vertellen wat de dienst of de preek met je gedaan heeft. Om gebed voor jezelf te vragen of voor iemand anders. Op je werk goed van de Heere te spreken. Om aan het avondmaal te gaan. Om een mail aan een broeder of zuster of aan de dominee te sturen. Om op bijbelkring voor iemand te bieden. Om op je werk te getuigen tegen een collega die moeilijk heeft. Wat belemmert ons? Het is de schroom, het is de angst. De angst voor mensen. Angst voor God misschien ook, zou ook kunnen. En weet u, die angst zit er sinds de zondeval heel diep in. Wij mensen zijn bang voor de vrijheid die God ons heeft gegeven. Bang om fouten te maken, bang om hem teleur te stellen. Bang voor veroordeling, bang voor afwijzing. Je zou eens terug moeten kijken naar je eigen leven, hoe vaak dat niet het geval is geweest. Je komt het in de pastoraat zo vaak tegen. Dat mensen zo bezig zijn met wat anderen van hen vinden. Voortdurend maar bevestiging zoeken. Maar weet u, het is Pinksteren geweest. En God heeft de Heilige Geest geschonken om ons daarin juist tegemoet te komen. Dat is nou juist ook zo het bijzondere van wat het boek Handelingen ons vertelt. Juist omdat de Geest is uitgestort, zie je gewone mensen opstaan zonder schroom. En zie je de angst afleggen, zie je Petrus staan met vrijmoedigheid en zegt, wij kunnen niet nalaten te spreken van wat we gezien en gehoord hebben. Was hij niet bang in zijn hart? Ja, natuurlijk. Hij zag de mensen voor zich staan. Maar als de geest doorbreekt, dan kom je in de vrijheid te staan. En dan leg je die schroom af. Daarom is het zo belangrijk, dat benadrukte collega Batenburg vanmorgen ook, om je hart elke keer weer door de Heilige Geest te laten vullen. Wij mensen zijn sinds de zondeval lekkende vaten. We hebben het nodig om elke keer weer met die geest vervuld te worden. Kom, Heilige Geest, breek door die angst en schroom heen. Help me om dat af te leggen en in de vrijheid te staan waarin de Heer Jezus mij wil doen wandelen. Vrij van mensen, vrij van mezelf ook. Leer me in de vrijheid te leven. Vrijheid, wat is dat? Ja, vrijheid is natuurlijk niet, dat bedoelt Paulus natuurlijk niet, vrijheid is niet om maar te doen wat je zelf leuk vindt. Voor veel mensen vandaag is dat de ultieme vrijheid. Dat je vrij bent om te doen wat je zelf graag wilt. Geen regels of beperkingen. Maar dat maakt je niet vrij. Een spel zonder regels leidt tot chaos. Ik las een voorbeeld bij Tim Keller, wil ik u niet onthouden, misschien kent u het wel. Hij zegt, je kunt een vis uit het water halen en op de kant leggen om de wereld buiten het water te ontdekken. Hij zegt, maar dat werkt niet. Dat weten we natuurlijk wel. Jongens en meisjes, een vis, hoe komt hij aan zijn zuurstof? Dat kan hij alleen maar door het water opnemen. Omdat een vis zuurstof opneemt uit het water en niet uit de lucht, is hij in het water in zijn element. Daar heeft hij alle ruimte, daar is er geen beperking. Maar als je een vis uit het water haalt, dan zal hij uiteindelijk sterven. En zo is het voor een christen ook. Als we verbonden zijn met de Heer Jezus, alleen dan kunnen we werkelijk vrij zijn. En laten we elkaar helpen, gemeente, broeders en zusters, om elkaar te stimuleren. Met de Heer Jezus verbonden te zijn en elkaar ook aan te sporen. Om die schroom af te leggen, in de vrijheid te staan waarmee Hij ons heeft vrijgemaakt, de Heer Jezus. Want wie verlangt daar niet naar? Vrij van mensen. Vrij van mezelf. Maar verbonden met Hem die mij lief heeft. En die zich voor mij tot in de dood heeft overgegeven. Alleen als ik met de Heer Jezus verbonden ben, dan ben ik vrij. Werkelijk vrij. Vrij om God te dienen. Vrij om naar zijn geboden te leven. Vrij om mijn naaste lief te hebben en te dienen. Broeders en zusters, hoor het appel. Sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Amen.